Sta in de naam des Heren, Heren die hemel en aarde gemaakt heeft, die trouw houdt en eeuwig leeft, en die nooit laat varen enig werk dat zijn hand begonnen is. Genade zij u en vrede van hem die is en die was en die komen zal, en van de zeven geesten die voor zijn troon zijn, en van Jezus Christus die de getrouwe getuige is, de eerstgeborene uit de doden en de overste van alle koningen der aarde. Amen. Laat ons deze dienst voortzetten met het zingen van Psalm 106 en daarvan de verzen 14 tot en met 17. Psalm 106, de verzen 14 tot en met 17.
Thank you.
Gods heilig en onfeilbaar woord. En wel in het boek Numeri en daarvan het 20ste hoofdstuk tot en met het 21ste hoofdstuk van vers 1 tot en met 9. Nog vooraf de 12 artikelen van het algemeen christelijke geloof. Ik geloof in God de Vader, de almachtige schepper des hemels en der aarde. En in Jezus Christus zijn enig geboren Zoon onze Heere, die ontvangen is van de Heilige Geest, geboren uit de maagd Maria, die geleden heeft onder Pontius Pilatus, is gekruisigd, gestorven en begraven, nedergedaald ter helle. Ten derde dagen wederopgestaan van de doden, opgevaren ten hemel, zittende ter rechterhand Gods, des almachtige Vaders, van waar hij komen zal om te oordelen de levenden en de doden. Ik geloof in de Heilige Geest, ik geloof één heilige algemene christelijke kerk. De gemeenschap der heiligen, vergeving der zonden, wederopstanding des vleeses en een eeuwig leven. Amen. We noemden de schriftlezing beginnende nummer 20. Als de kinderen Israëls de ganse vergadering in de woestijn zin gekomen waren, in de eerste maand, zo bleef het volk te Kades en Miriam stierf al daar en ze werd al daar begraven. En er was geen water voor de vergadering, toen vergaderden zij zich tegen Mozes en Aaron en het volk twistte met Mozes en zij spraken, och, of wij de geest gegeven hadden toen onze broeders voor het aangezicht des Heeren de geest gaven. En waarom toch heb gij lieden de gemeente des Heeren in deze woestijn gebracht, dat wij daar sterven zouden, wij en onze beesten? En waarom heb gij lieden ons doen optrekken uit Egypte om ons te brengen in deze kwade plaats? Het is geen plaats des zaads, noch der vijgen, noch der wijnstokken, noch der granaatappelen. En ook is er geen water om te drinken. Toen ging Mozes en Aaron van het aangezicht der gemeente tot de deuren van de tent der samenkomst en ze vielen op hun aangezichten en de heerlijkheid des Heeren verscheen hem. En de Heere sprak tot Mozes zeggende, neem die staf en verzamel de vergadering, gij en Aaron uw broeder, en spreek gijlieden tot de steenrots voor hun ogen, zo zal zij haar water geven, alzo zult gij voor hen water voortbrengen uit de steenrots, en gij zult de vergadering en hun beesten drinken. En toen nam Mozes de staf van voor het aangezicht des Heeren gelijk als hem geboden had. En Mozes en Aaron vergaderden de gemeente voor de steenrots en hij zeide tot hen, hoor toch, gij wederspannigen, en zullen wij het water voor uw lieden uit deze woestijn, uit deze steenrots hervoortbrengen? En toen hief Mozes zijn hand op en hij sloeg op de steenrots tweemaal met zijn staf en er kwam veel water uit, zodat de vergadering dronk en hun beesten. En derhalve zeide de Heere tot Mozes en tot Aaron, omdat gij lieden mij niet geloofd hebt, dat gij mij heiligdet voor de ogen der kinderen Israëls, daarom zult gij lieden deze gemeente niet inbrengen in het land het welk ik hun gegeven heb. En dit zijn de wateren van Meriba, waar de kinderen Israëls met de Heere om getwist hebben en hij werd aan hen geheiligd. En daarna zond Mozes boden uit Kades tot de koning van Edom, welke zeide, alzo zegt uw broer Israël, gij weet al de moeite die ons ontmoet is, dat onze vaders naar Egypte afgetogen zijn en wij in Egypte vele dagen gewoond hebben en dat de Egyptenaars ons en onze vaderen kwaad gedaan hebben. En toen riepen wij tot de Heer en hij hoorde onze stem en hij zond een engel en hij leidde ons uit Egypte. Zie, wij zijn te Kades, een stad aan het uiterste uw landpalen. En laat ons toch door uw hand trekken, door uw land trekken. En wij zullen niet trekken door de akker, nog door de wijngaarden en zullen het water der putten niet drinken. Wij zullen de koninklijke weg gaan en zullen niet afwijken ter rechter nog ter linkerhand, totdat wij door uw landpalen zullen getrokken zijn. Doch Edom zeide tot hem, gij zult door mij niet trekken, opdat ik niet misschien met het zwaard uitga u tegemoet. En toen zeiden de kinderen Israëls tot hem, wij zullen door de gebaande weg optrekken en indien wij van uw water drinken, ik en mijn vee, zo zal ik deszelfs prijs daarvoor geven, ik zal alleenlijk zonder iets anders te voet doortrekken. Doch hij zeide, gij zult niet doortrekken. En Edom is hem tegemoet uitgetrokken met een zwaard, met een zwaar volk en met een sterke hand. En alzo weigerde Edom Israël toe te laten door zijn landpalen te trekken. En daarom week Israël van hem af. En toen reisden zij van Kades. En de kinderen Israëls kwamen de ganse vergadering aan de berg Hor. En de Heere nu sprak tot Mozes en tot de Aaron aan de berg Hor, aan de landpalen van het land van Edom, zeggende: Aaron zal tot zijn volken verzameld worden, want hij zal niet komen in het land het welk ik de kinderen Israëls gegeven heb, omdat gij lieden mijn mond wederspannig geweest zijt bij de wateren van Meriba. En neem Aaron en Eleazar zijn zoon en doe hem opklimmen tot de berg Hor. En trek Aaron zijn klederen uit en trek ze Eleazar zijn zoon aan, want de Aaron zal verzameld worden en daar sterven. En Mozes nu deed gelijk als de Heere geboden had, want zij klommen op de berg Hor voor de ogen der ganse vergadering. En Mozes trok Aaron zijn klederen uit en hij trok ze zijn zoon Eleazar aan. En Aaron stierf al daar op de hoogte diens bergs. En toen kwam Mozes en Eleazar van de berg af. En toen de ganse vergadering zag dat Aaron overleden was, zo beweende zij Aaron 30 dagen en het ganse huis Israël. En als de Kanaanieten, de koning van Harad, wonende tegen het zuiden, hoorde dat Israël door de weg der verspieders kwam, zo streed hij tegen Israël en hij voerde enige gevangenen uit dezelfde gevangenlijk weg. En toen beloofde Israël den Heer een gelofte, zeide: indien gij dit volk geheel in mijn hand geeft, zo zal ik hun steden verbannen. De Heer dan verhoorde de stem van Israël en gaf de Kanaanieten over. En hij verbande hen en hun steden en hij noemde de naam dier plaats Horma. En toen reisden zij van de berg Hor op de weg der Schelfzee, dat zij om het land der Edomieten heen togen. Doch de ziel des volks werd verdrietig op deze weg. En het volk sprak tegen God en tegen Mozes: waarom heb gelieden ons doen optrekken uit Egypte, opdat wij sterven zouden in deze woestijn? Want hier is geen brood, ook geen water, en onze ziel walgt over dit zeer lichte brood. En toen zond de Heere vurige slang onder het volk en beet in het volk, en er stierf veel volk van Israël. En daarom kwam het volk tot Mozes en zeide: wij hebben gezondigd, omdat wij tegen de Heere en tegen u gesproken hebben. Bidden Heere dat wij deze slangen van ons wegnemen. En toen bad Mozes voor het volk. En de Heere zeide tot Mozes: maak u een vurige slang en stel ze op een stang. En het zal geschieden dat al die gebeten is, als hij haar aanziet, zo zal hij leven. En Mozes maakte een koperen slang en stelde ze op een stang. En het geschiedde als een slang iemand beet, zo zag hij de koperen slang aan en bleef levend. Tot zover de schriftlezing. Zoeken wij de Heere aangezicht in het gemeenschappelijk gebed. Heere, wat is hier ook weer duidelijk beschreven, hoe hij met een afvallig volk handelt, een afvoerend volk handelt, die de levend Christus overtreden. Het blijkt uit alles, en zoals er ook geschreven staat, dat ze God niet hebben. Omdat we ons er niet boven zouden stellen, want er zijn alle gevallen. Er zijn gevallen in Adam en derven de heerlijkheid Gods. En om niet gerechtvaardigd te worden, dat is het eeuwige wonder. Nooit gedacht, nooit verwacht. En als het gebeurt, daarvan krijgt u alle eer. Want gij wil door uw schepselen verheerlijkt worden. En deze wel een reuken des doods ten dode, en geen een reuken des levens ten leven. Al mocht die reuken des levens ten leven, en gelijk ook de heilige dis uitbeeld, en dat alleen door het bloed van Jezus Christus vergeving van zonde te ontvangen is. En om daaruit te mogen leven uit de wonden van Christus, daarin ligt de vastigheid, daarin ligt de troost. Maar we worden hier ook gewezen op het feit van de zonde van Israël, om dat brood licht te achten, om uw licht te achten. Want gij hebt zelf gezegd: ik ben het brood des levens dat uit de hemel is nedergedaald. Als wij dat licht gaan achten, en wij achten uw instellingen licht, en die gaan veranderen. Zoals er ook in uw woord staat beschreven, dat zij de instellingen veranderden die gij hebt ingesteld. Oh, en dan zegt Mozes, dan zullen alle plagen die in dit boek beschreven staan u treffen. Maar als gij in de wegen des Heren zult wandelen, dan zult u gezegend zijn met een eeuwige zegen. Heren, oh, dat we dan ook in deze dienst van nabetrachting de dood des Heren mochten verkondigen, dat hij zich liet spijkeren aan een hout, aan het vloekhout des kruises, opdat vervloekte het eeuwige leven zouden ontvangen om niet. Heren, gedenk land en volk. Het is afval, gelijk ook in die woorden staat beschreven, gelijk ook wat we deze morgen hebben overdacht, de tijden van de profeet Elia, wat een afval onder die goddeloze koning Ahab en Izebel, en gij hebt ze ter dood gebracht, want een ziel die zondigt, die zal sterven. Heere, dat is ons aller deel als we ons niet bekeren. Want gij hebt uw zoon naar deze wereld gezonden, omdat hij zou zoeken en zalig maken wat verloren was. O, dat het ook in onze dagen nog mocht gebeuren, die zielen, die uitgeworpen zielen, zoals die blinde man dat ervaarde, die ziende geworden was, uitgeworpen uit het huis Gods. En dat is de weg waarin gij uw volk vindt, vertreden in een geboortebloed op het vlakke des velds. Lieve heren, o, dat we dan die geest van Christus mochten ontvangen en daardoor geleid te worden, daardoor gedreven te worden, om ook diegene niet een helpende hand te reiken, maar uw woord te verkondigen, om de dood des Heren te verkondigen, want daarin ligt het leven. Achter de dood, daar ligt het leven geopenbaard, in Christus. Heere, wees ons op deze avond een God van de bij, en niet van ver in het spreken en luisteren, en dat we nou werkelijk de zaken mochten opluisteren, en dat het vruchten mag schieten nederwaarts, wortelen nederwaarts en vruchten opwaarts. Want alle rank wat geen vrucht voortbrengt, wordt uitgehouden in het vuur geworpen. Maar de ranken die in de ware wijnstok ingeënt zijn, die zullen vrucht voordragen, die zullen gesnoeid worden en vruchten voordragen van geloof en bekering. O, dat het ook onder ons gehoord mag worden en dat we niet zouden stilzwijgen als gij zegt, spreek en zwijg niet en verkondig de huizen Jacob zijn zonde en Israël zijn overtreding. Heren, vergader uw volk nog uit het volk der Joden, dat gij hebt voorzegd in Romeinen 11, dat ze tot bekering gebracht zullen worden. En de valse Joden te schande gesteld, want ook Edom liet Israël niet door haar land trekken. En Edom is Esau, dat zijn de valse Joden. En die zijn uw volk altijd vijandig geweest, tot op de huidige dag. Maar gij zult hen uitroeien. Die afroeren en nu de trotse nek toekeren. En dat wij mochten zitten aan de voet van de appelboom des wouds, want zijn vrucht is mijn gehemel te zoet. Gelijk ook de bruid daarvan getuigenis geeft. Dan mogen we zwart zijn, en zoals de tenten van Kedar, maar in zijn ogen lieflijk. Omdat de mantel der gerechtigheid van Christus ons bedekt. Het leven is ernstig. Elke dag nog ernstiger. We leven in een zeer ernstige tijd, want gij hebt u in uw woord voorzegd wat er allemaal zal geschieden in het einde der dagen, dat we niet verschrikt zouden zijn en dat we niet bewogen zouden worden van, door allerlei wind van leer. Want dat is altijd geweest. Gij zegt van de fariseeën, laat hen varen. Want het zijn blinde leidslieden der blinden. En als de blinden de blinden leidt, vallen ze allebei in de gracht. Maar dat we mochten voortgaan op die smalle weg des levens, ziende op de overste leidsman des geloofs, de Heer Jezus Christus. Gedenk de weduwe en de wezen. De eenzame, de zieke, de weduwe. En het bijzonder die wij ook bij grote getalen hebben ontmoet in dat zwarte Afrika, wees je toch een God van de bijen die van verre tot waarachtige bekering en het geloof in Christus leidende. En de wezen, want gij zegt het immers zal het wees bij u ontfermd worden. En dat is wel geestelijk ook te verstaan, want het volk is een wezenkerk aan deze zijde van het graf, hebbende geen vader en geen moeder in een bepaalde zin te verstaan, want ze hebben een verzoend vader in de hemel. En het Jeruzalem dat boven is, is ons alle moeder. Oh, kom over en help ons, Heer. Help ons door en uit, want we weten niet te spreken zoals het betaamt, niet te verstaan, niet te luisteren, niet te horen, hoort en verstaat. Oh, dat gij het geven voor een ieder van ons. Mag gij de zieken nog oprichten, Heere des hemels en der aarde. Gij stuurt deze wereld naar een einde, want gij verlangt dat de ganse bruidskerk bij u zal zijn. Tot lof en prijs van uw nooit genoeg volprezen naam, om Jezus woord te doen. De tekstwoorden voor deze avond kunt u vinden in het hiervoor gelezen schriftgedeelte, dan wel van hoofdstuk 21, de eerste 9 versen. Als de Kanaanieten, de koning van Harad, wonende tegen het zuiden, hoorde dat Israël door de weg der verspieders kwam, zo streed hij tegen Israël en hij voerde enige gevangenen uit dezelfde gevankelijk weg. En toen beloofde Israël de Heer een gelofte en zei: indien gij dit volk geheel in mijn hand geeft, zo zal ik hun steden verbannen. En de Heer dan verhoorde de stem van Israël, gaf de Kanaanieten over en hij verbande hen en hun steden. En hij noemde de naam dier plaats Horma. En toen reisden zij van de berg Hor op de weg der Schelzee, dat zij om het land der Edomieten heen togen, doch de ziel des volks werd verdrietig op deze weg. En het volk sprak tegen God en tegen Mozes: waarom heb gelieden ons doen optrekken uit Egypte, opdat wij sterven zouden in deze woestijn? Want hier is geen brood, ook geen water, en onze ziel walgt over dit zeer lichte brood. En toen zond de Heer vurige slangen onder het volk, die beten het volk en er stierf veel volk van Israël. En daarom kwam het volk tot Mozes en zeiden: wij hebben gezondigd, omdat wij tegen de Heer en tegen u gesproken hebben. Bid de Heer dat hij deze slangen van ons wegneemt. En toen bad Mozes voor het volk en de Heer zeide tot Mozes: maak u een vurige slang en stel ze op een stang, en het zal geschieden dat al die gebeten is, als hij haar aanziet, zo zal hij leven. En Mozes maakte een koperen slang en stelde ze op een stang, en het geschieden als een slang iemand beet, zo zag hij de koperen slang aan en hij bleef levend. En deze geschiedenis staat geschreven tot onze lering, tot onze stichting, tot onze vermaning. Want hoeveel eeuwen is dit wel niet geleden dat dit letterlijk is gebeurd, dat het volk doortrok door de woestijn. En hoeveel malen staat er niet geschreven dat het volk murmureerde tegen Mozes en Aaron. En daar was ook Miriam een keer bij, dat zij uitsprak: in bitterheid heeft de Heer alleen tot Mozes gesproken. En toen werd zij met melaatsheid geslagen. Miriam was een kind van God. Maar je moet nou niet denken dat de Heer zijn volk niet weet te straffen. Schoon ze om hun zonde straffen ondervonden, en dat geschiedde ook met Mozes, toen hij tegen de wil des Heren in op de steenrot sloeg, en dat de Aaron mee bewilligd had om het gouden kalf te maken, en dat kostte hem een vroegtijdige dood. En dat staat hier ook geschreven, want Aaron die had zich vergrepen aan het gouden kalf en mede bewilligd om het volk te doen afvoereren van de enige ware God. Dat doe je als kind van God echt niet gratis. Nee, daar komt de Heer zwaar te bezoeken. En ook zelfs Mozes. Wie was er zachtmoediger dan Mozes? Er werd niemand gevonden als hij. Maar hij had tegen Gods bevel in op de steenrots tweemaal geslagen, terwijl hij tegen de steenrots had moeten spreken. En daarentegen kwam er wel veel water uit, maar dat was niet in Gods gunst. En alles wat we uit de linkerhand van God ontvangen, dat wordt nog gezegend. Nee. En die tegenstand die het volk Israël in de woestijn ondervond, zelfs van hun broedervolk, want Edom, Esau was toch de broeder van Jacob. Edom, ja, de valse Joden. En die maken zich ook klaar in onze dagen om de wereldregering over te nemen. Er zijn er al een paar pilaren van weggenomen. Henry Kissinger, 100 jaar geworden. David Rockefeller. En zoveel andere, Jacob Rothschild. Allemaal valse Joden. Henry Kissinger was ook een Jood. Allemaal valse Joden. Allemaal Edomieten. En als die worden weggenomen, dan begint hun gebouw wel te wankelen. En als dat nou niet je gebed is, hij breekt het rijk van Satan neer. Ja, wat doe je dan hier? Wat doe je dan eigenlijk hier? Zit je maar een beetje te verzamelen voor je ikke-ikke. En dat is dan wel bij voeten uit het leven van een natuurlijk mens. Maar we hebben al vanmorgen aangetoond, alleen al uit de geschiedenis van Elia, dat hij bezet was met de zaak Gods. Niet met zichzelf. Nou, ook als die uitroept, neem mijn ziel maar weg, dan spreek je uit de volle zekerheid des geloofs. Dat was geen zelfmoord. No. Net als Jona overboord en later onder de wonderboom, dat hij daar nog uitspreekt, neem mijn ziel maar van mij. Want het is mij beter te sterven dan te leven. Hij kon het niet aanzien dat die God vergeten heidenen zich tot God bekeerden. Want dat gunde hij de Ninevieten niet, maar de Heer wel. Want God is een God die de goddeloze rechtvaardigt. En daar had Jona wel kennis aan. Daar had Mozes kennis aan, daar had Aaron kennis aan. En daar had Elia, Elise, al de profeten hebben daar kennis aan. En vandaag in onze dagen hebben ze er geen kennis meer aan. Omdat de leer vervalst is in de rechtvaardiging van de gelovigen. Maar dat is wel een nameloze vervalsing. En daarmee wordt ook de kerk vals. Ja. De rechtvaardiging door het geloof, dat wordt zo in woorden geleerd in Gods woord. Maar niet het geloof rechtvaardigt. Nee. Net zo min die slang, die koperen slang, die Mozes hier voor het volk op bevel des Heren moest oprichten. Die geneest niet. Die slang, die geneest niemand. Nou, daarin zit geen genezing. En we lezen dan ook in 2 Koningen 18, dat onder koning Hiskia, wat deed hij? Hij deed wat recht was in de ogen des Heren naar alles wat zijn vader David gedaan had. Hij nam de hoogte weg en brak de opgerichte beelden en roeide de bossen uit. En hij verbrijzelde de koperen slang die Mozes gemaakt had, omdat de kinderen Israëls tot die dagen toe aan haar gerookt hadden. En hij noemde ze Nehustan. Dus wat gebeurde er? Ze begonnen met die koperen slang afgoderij te bedrijven. Nou, in die slang, nogmaals, er zat niks, geen magische krachten, geen goddelijke krachten, helemaal niks, dat was een dode slang. Die slang, die deed het niet. Nee, Mozes moest op bevel die slang op een stang oprichten, gelijk de Heere had gesproken, maak u een vurige slang. En stel ze op een stang en het zal geschieden dat al wie gebeten is, als hij haar aanziet, zo zal hij leven. Het was op God bevel. Het was een middel die de Heer het volk Israël gaf. Hij had hun ook op zijn stem kunnen genezen. Al die gebetenen, dat zijn van nature allemaal hoor. We zijn van nature door de slangen gebeten mensen. En dat type ligt erin. Die slang is voor de rest geen type van Christus, maar dat type ligt wel in deze pericoop. Dat Christus aan een hout is geslagen, het vloekhout op Golgotha's kruisheuvel, waarvan Johannes de Doper heeft gezegd, zie het lam Gods, dat de zonde der wereld wegdraagt. Christus is niet die slang, want de slang dat is een type van de duivel. Goed verstaan, en door de duivel is geen genezing. Maar door die slang is ook geen genezing. Het is dat de Heer het had bevolen. Hij had geen magische kracht in die koperen slang gelegd. Nee, dat luidt, maak u een vurige slang. Maak u een koperen slang. Want een koperen slang, die glinsterde in het zonlicht alsof het een vurige slang was. En dat koperen, dat is gewoon een metaal, dat was voorhanden. En ze waren dichtbij een plaats gelegen, er was een kopermijn, daaruit is die slang gemaakt. Dat heeft voor de rest geen betekenis. Dus die koperen slang, dat was een afbeelding van die levende slangen, dat waren giftige slangen. Want toen het volk murmureerde over het manna, wat uit de hemel nederdaalde, de Heer had het volk brood laten regenen uit de hemel. Dat is wel een type van Christus, want die getuigt van zichzelf, ik ben het levende brood dat uit de hemel is nedergedaald. En hier zeiden de Israëlieten, want hier is geen brood, ook geen water, ze achten dat manna als geen brood. Want onze ziel walgt over dit zeer lichte brood. Aldus noemt dit volk het hemelse brood zeer licht brood. Van geen waarde betekent dat. Het was smaakloos en het was niet smaakloos. De Heer die had hen manna uit de hemel laten regenen om hen te voeden. Ze mochten daar niet van verzamelen. Wat betekent dat? Gods volk krijgt nooit de belofte van het evangelie op zak. Dat hoeft ook niet, want de Heere die wil zijn volk van dag tot dag verzadigen met het hemelse manna. En dat hebben we vanmorgen herdacht aan de tafel des Heeren. En het is niet alleen een gedachtenis aan de dood van de Heere, maar ook een verkondiging. Dat staat ook duidelijk in Gods woord beschreven, ook in de formulieren. Verkondigt de dood des Heeren totdat hij komt. En dan maak ik me wel ernstig zorgen dat als we weer van hier gaan, dat we weer overgaan tot de orde van de dag. Als je een kind van God bent, kan dat niet. Maar dat moet dan wel blijken. Niet alleen uit je getuigenis. Elia die gaf getuigenis van wat hij gedaan had in zere naam. Dat moet dat wel wezen hoor. Hij stelde wel de zonde des volks vast, de afgoderij van het volk. Maar hij stelde zich er ook tegen. Hij had die Baalpriesters omgebracht. Overwinning op overwinning behaald in de naam des Heren. Daar moeten we toch iets van kennen in ons leven. Want als dat allemaal blijft bij praat. Waarvan staat geschreven. Dat het koninkrijk Gods niet bestaat uit woorden. Maar uit kracht. De levende. Die zullen u loven. Gelijk ik heden doe. Dat zegt ook Hiskia. Was zeer godvrezend. En die heeft de koperen slang waarmee het volk Israël afgoderij bedreef, vernietigd. Want die slang in zichzelf was helemaal niks waard. Wij hebben ook Gods volk na ontvangen genade. Die zou daar nog een ereplaats geven, die zo'n koperen slang, daarop ziende en genezen ben geworden. Maar dat wilde de Heer niet hebben. Dat was een dood ding. En we zien het ook bij Gideon, dat er afgoderij bedreven werd met de efod. Die had hij beter niet kunnen laten maken, want die afgoderij, dat is zomaar in place. En je moet nou niet denken dat Gods volk er altijd van wordt gevrijwaard. Want als zelfs een Aaron meewerkt aan de afgoderij met het gouden kalf, nou, dan slaat toch wel de schrik om je hart. Dan moet toch wel de schrik om je hart slaan. Waartoe een mens op naontvang genade in staat is. Moet maar niet denken dat wij ons ergens boven kunnen verheffen. Nee, maar dat hield voor Aaron wel in dat de Heer hem vroegtijdig uit het leven nam. En Mozes was 120 jaar oud, want hij werd ook aangezegd dat hij het volk niet in het beloofde land mocht leiden, omdat hij de Heer één keertje ongehoorzaam was geweest door op de rots te slaan terwijl hij tegen die rots had moeten spreken. Dus u ziet, het leven der genade, dat komt er wel nauw op aan. Gods volk worden geen pilaarheiligen. We zien het ook in het leven van Elisa, daar had hij op de loop voor Izebel, maar ik heb u daarvan de reden genoemd, want hij wilde door de goddeloze hand van Izebel niet omgebracht worden. En dan vroeg hij het de Heer te doen. En dat verhoorde de Heer niet, omdat zijn werk nog niet klaar was. Ja, daar leggen wel zoveel lessen in verklaard. Ook Aaron niet, die vreesde niet voor de dood. Want ze waren verzekerd van de vergeving der zonden, van de verzoening in door Christus. En dat is natuurlijk in mijn leven, ik ben er ook onder groot gebracht, niet zozeer onder die afgescheiden leer van wedergeboorte en Christus nog niet kennen. Dat is in mijn dagen in de Hervormde Kerk niet gepreekt. Dan moet je echt Christus kennen, hoewel die gereformeerde bondsprediking, dat was ook een afzwakking van de radicaliteit van Gods woord. En het werd allemaal zo gunnend en zo gunnend. En ik heb u het verhaal wel eens verteld van die buurman van mijn vader. Dat was dan zo'n gunnende man, maar hij was mijn vader vijandig gezind. En mijn vader vreesde God. Die snijdt het woord wel eens scherp en daar ergerde die man zijn eigen aan. En toen ik weer in Nederland was en voor de begraafplaats van mijn vader stond, toen lag die steen van die buurman in stukken als een dagon voor het graf, voor de steen van mijn vader. En daar heb ik Gods hand in gezien. Je kan het in onze dagen, dat kan je nog van eens van kwijt. Want als een mens nergens Gods hand meer in ziet, en dat gaat dwars door de kerken, ze zien echt nergens Gods hand meer in. Het is allemaal een menselijke godsdienst geworden. Maar als je God vreest, dan zie je overal Gods hand in. Niet in overgeloven. Nou, dat heb ik ook wel aangehoord. Dat moet je maar goed op letten. Als daar uitgesproken wordt in het kader van overgeloof, dat komt nooit uit. Dus dat is ook niet tot eer van God, dat is al oneer van God. Daar wordt de naam des Heren door gelasterd. En als we dan deze perikoop bekijken, waaraan hoofdstuk 20 voorgaat, Edom weigerde om Israël te laten doortrekken, daarin kan je toch zien dat die oude vijandschap tussen Esau en Jacob weer opvlamde, want Esau werd van het verbond afgescheiden. Hij ontving daaruit geen zegen. Ja, een aardse zegen, want Jacob heeft ook Esau gezegend. Maar dat heeft niks te maken met die verbondszegen waarmee Jacob was gezegend. En dan kun je door de geschiedenis heen lezen dat ook Edom de vijand was van Gad. Dan gaan de Gad een bende zal hem aanvallen, daar was ook Edom bij. Dat was een bittere vijand van de Gileadieten, van de Gadieten. En de halve stam van Manasse, de Rubenieten. En als je dat nou nagaat, ik heb vanmorgen gezegd, als je nou eens bij God vandaan mag weten tot welke stam dat je behoort. Niet letterlijk, in geestelijke zin. Ik weet zeker dat elk kind van God tot een bepaalde stam behoort. Anders sta je niet opgetekend in het boek Openbaring en de 144.000 verzegeld. Uit alle stammen. Dat is Nieuw Testamentisch. Dus als je mag weten tot welke stam dat je behoort, dan kan je ook beter je gang verstaan die de Heer met je gaat. Anders blijft dat allemaal in duister liggen. En dat is ook niet toch Gods eer hoor. Maar zit je er om verlegen? Al Gods ware volk behoort ook tot de stam van Juda. Juda, gij zei het, u zullen de broeders loven. Maar ook in het bijzonder, als hij in het Overjordaanse woont, dat komt ook in het tijdelijke leven openbaar. En de Heere heb in vroeger dagen al tot mijn ziel gesproken. Gaande Gad een bende zal hem aanvallen. En anders dan zit je eigenlijk maar af te vragen, waarom overkomt me dit en waarom overkomt me dat? Maar dan kun je het verstaan in het licht van de godsopenbaring. Dat is me niet vreemd. Nee, het is ons voorzegd. En het is me ook gepredikt. Dat dat zal gebeuren. Dat dat het erfdeel is van de zere volk aan deze zijde van het graf. Ik heb al gezegd, Mozes mocht niet het beloofde land binnentrekken. Hij mocht het volk niet in het beloofde land leiden. Dat kon ook niet. Want Mozes was een handhaver van Gods wet. En je komt door Gods wet niet in het beloofde land. We hebben vanmiddag op catechisatie een begin gemaakt met de overdenking van de heilige wet Gods. Die volgt in bepaalde bijbels op de dordtse leerregels. En die dordtse leerregels, inclusief het besluit, het epiloog van de dordtse leerregels, hebben we overdacht in dit catechisatiejaar, ook al het laatste jaar. Maar daarmee zijn we tot een eind gekomen en we hebben het besluit overdacht. Maar er staat veel in de dordtse leerregels geschreven met zeer moeilijke bewoordingen. Als je nou een notaris schrift ter hand neemt. Nou, het is voor mij echt een bak verschil. Als je dat leest, die notaristaal, die lawyerstaal, dan moet je een uitleg erbij hebben.
Nou, het is bijna zo gesteld met de doxoleerregels dat je er een uitleg bij moet hebben, want ze zijn zo langdradig en zo omslachtig en zo in herhaling vallend. Ja, dat had toch niet nodig moeten zijn. De belijdenisgeschriften die zijn niet gegeven om uitgelegd te worden. Want er wordt wel gepreekt uit de catechismus, uit de geloofsbelijdenis en uit de doxoleerregels. Kijk, de Nederlandse geloofsbelijdenis, helder van taal. Die is gewoon helder van taal. Kort begrip van Herman Vaucelius, helder van taal. De catechismus zelf ook, helder van taal. Er staan wel hiaten in die gecorrigeerd moeten worden. Maar de doxoleerregels, dan moet je soms je eigen wel driedubbel afvragen, wat staat er nou eigenlijk? Dat had toch niet nodig moeten zijn, nee. Nee, dat is niet de bedoeling van de belijdenisgeschrift. Ja, als wij Gods woord lezen, dan verstaan we er ook niks van, zeker niet van nature. Maar daartoe heeft de Heer de prediking ingesteld om het woord te verklaren, om het woord uit te leggen. Maar ik ben niet geroepen om de belijdenisgeschriften uit te leggen. Daar ben ik niet toe geroepen om de belijdenisgeschriften te preken. Ik ben wel gewillig om die te citeren soms en om de catechisanten daarin te onderwijzen. Maar dat is niet mijn preekstof. Nee, dat is Gods woord alleen. Predik het woord, tijdig en ontijdig. Houd aan bij de leg en vermaan in alle langmoedigheid en leer. Nou, van die langmoedigheid week zelfs Mozes af door op de steenrots te slaan. Tweemaal met zijn staf. En er kwam wel veel water uit, maar het was tegen de wil van God geschied. Want hij had tegen de steenrotsen moeten spreken en de steenrots is Christus. Hij sloeg eigenlijk Christus. Hij geestelde Christus met zijn stok. Want dat staat duidelijk geschreven in de brieven van Paulus. En de steenrots was Christus. Dat is de bron van levend water. Dat is het water des levens. Dat is er altijd een beeld van als het volk gedronken werd uit de steenrots. En de steenrots was Christus. Dus dat was in feite een gruwelijke zonde wat Mozes bedreef. Ja. En de zonde van Aaron ligt er ook niet om. Dus Aaron moest vroegtijdig sterven. En Mozes mocht het beloofde land niet in. Toen Mozes dat weer aankaartte, toen zei de Heer tot hem, spreek mij niet meer van deze zaak. Nou, dat heeft Mozes ook niet meer gedaan. Want hij was wel in de gehoorzaamheid van Christus geoefend, zeer geoefend zelfs. Hij heeft het volk daarin ook getrouw onderwezen. En er staat van Mozes geschreven, hij was getrouw in heel zijn huis. Ja, eigenlijk was er niet zo'n godzalig man als Mozes. En dan moet je nagaan, de Heer lag Mozes na aan het hart. En dat hij dan daar geen uitzondering maakte met die zonde van Mozes gladstrijd. Nee, nee. Hij mocht daarom het beloofde land niet. Hij mocht het wel zien van de hoogte van Pisga, maar hij mocht er niet in. En er staat hier geschreven, diezelfde murmurering, die al zoveel keer geklonken heeft in de boeken van Mozes, dat het volk tegen God en tegen Mozes opstaat, zoals we ook gezien hebben van Korach, Datan en Abiram, die stonden een keer zodanig tegen Mozes op, dat de Heer hen levend ter hel niet varen. Ja, daar geloven ze in onze dagen ook helemaal niks meer van. Ze geloven Gods woord niet meer. Want ik heb pas gezegd, als Augustinus door de straten van Nederland zou lopen, dat houdt niemand meer voor mogelijk. Ze houden het niet meer voor mogelijk. Dat de Heer diezelfde mannen nog kan verwekken die hij vroeger heeft verwekt, die het woord recht sneden, een Luther, een Calvijn. Het is nou allemaal in het museum verplaatst. En daar komt God nooit mee. Dan sluit hij de ogen toe, een volk wordt verblind. Ze geloven alle leugens die de ronde doen. Gevoed door de media. God heeft geen media ingesteld. Dat lees je toch nergens in Gods woord. God heeft geen media nodig. God heeft de politiek niet nodig. Dat gaat hij ombrengen. Dat hoort allemaal tot de afgoderij. En daar kom je bij God niet doorheen. Als je iets naast het woord van God stelt, waardoor men een methode uitvindt om op een betere manier, zoals de Heer bevolen heeft, het evangelie te verspreiden. Maar dat neemt de Heer niet aan. Dat is bij voorbaat vervloekt tot mislukken gedoet. Dus SGP opruimen en publiek voor God in de schuld komen. Ze zullen het niet doen, want ze varen liever levend ter helle dan dat ze de afgoden in onze dagen prijsgeven. En ze houden de tijdreders voor en die dominees die noemen zich knechten van God. Maar schrijf het maar onder je schoenzolen, want dat zijn ze niet. Dan ben je voorstander van algehele valse godsdienstvrijheid. Want daar staat de SGP voor. Hoe is het mogelijk dat je die van God vervloekte valse leringen aan de hand houdt? Daar kom je bij God niet doorheen, anders is Gods woord niet waar. En je kent het bedekken voorwerpen, bedekken met het kruis van Christus, zou je niet baten. Dat zou je echt niet baten. Nee. En het volk murmureerde, want hier is geen brood en ook geen water. En onze ziel walgt over dit zeer lichte brood. Daar werd het manna mee bedoeld. Dat de Heere uit de hemel liet regenen om het volk te voeden. En u weet de geschiedenis, ze mochten daarvan niks verzamelen. Want dan kropen de wormen eruit. Nou, zo is het nou. Ook ten aanzien van de zekerheid des geloofs, dat heeft Gods volk niet op zak. Nee, ze worden gedurig door de Heilige Geest daarin bevestigd en verzegeld. De verzegeling van de Heilige Geest. Kun je er wat van vertellen uit je leven? Van de verzegeling van de Heilige Geest. Niet van de werking van de Heilige Geest. De Heilige Geest is de eerste in werking. Maar hij wordt het laatste gekend. Dat is ook allemaal vreemd in onze dagen. Ik heb er wel de schriften over geschreven. Daar krijg je ook geen reactie meer op in onze dode dagen. Het is allemaal dood. Dood en verderf. Ja, daar gaat Gods volk. Ik kom daar echt niet bovenuit. Want als de Heer gaat verdwijnen, dan is dood en verderf het mijne. Magor Missabib. Ja, daar zijn we mee getekend. Magor Missabib. Maar Mozes maakte op Gods bevel een koperen slang. Want het volk kwam in de schuld, kwamen zij tot Mozes en ze zeiden: wij hebben gezondigd, omdat wij tegen de Heere en tegen u gesproken hebben. Bid de Heere dat hij deze slangen van ons wegnemen. En toen bad Mozes voor het volk, want hij was middelaar van het Oude Testament. En de Heere zeide tot Mozes: maak u een vurige slang. Dus dat waren giftige slangen. Dat waren brandslangen. Ja, zo kun je het ook zeggen. En stel ze op de stang en het zal geschieden dat al wie gebeten is, als hij haar aanziet, zo zal hij leven. Dat is, hij zal genezen worden van het gif, van het slangengif dat door zijn lichaam trekt. Ik heb u wel eens verteld dat mijn vorige hond die liep tussen mij, voor me uit, en die werd gebeten door zo'n ratelslang. Nou, hier in het noorden zijn ze niet zo giftig als in het zuiden. We zijn al in het zuiden geweest, hebben ze daar ook al gezien. Die ratelslangen, die zijn, dat gif is dodelijk. En mijn hond begaf bijna de geest. En toen heb ik hem voor God neergelegd en die heeft hem weer opgericht. Maar die hond die had eigenlijk met middelijke weg mijn leven gered. Ja, nou, die ervaringen, daar word je ook door onderwezen, want de Heere geeft zijn volk ook in zijn goddelijke voorzienigheid, als je tenminste de hand van God erin mag opmerken, want we leven in zo'n dooie tijd. Het is gewoon afgrijselijk, Gods volk weet hier niet meer te bewegen of te leven. Wij hebben geen plaats meer in deze gewesten en dat is altijd zo wel geweest. Maar de weerklank is ook weg. Er is geen weerklank op de bergen, mensen. Anders zou het klinken. Want deze God is onze God. Dan zou er een symfonie zou er klinken. Dat is de hemel. Dat is een groot orkest in de hemel. Dat is één groot hemels orkest. Daar worden alle registers uitgetrokken. En de Heere zeiden tot Mozes: maak u een vurige slang en stel ze op een stang. En het zal geschieden dat al wie gebeten is, als hij haar aanziet, zo zal hij leven. En nogmaals, de slang is geen type van Christus, maar er zit wel een type in, want dat heb Johannes de Doper laten klinken. Zie het Lam Gods dat de zonde der wereld wegdraagt. En als er een dooie zondaar op die verhoogde Christus mocht zien door het geloof, dan volgde daar genezing op. Dan volgde daar zielengenezing op. Maar hoe zal een dode zien? Hoe zal hij zijn hoofd opheffen uit het graf? Nou, dat geschiet. Dat gaat allemaal van Christus uit, hoor. Zie het Lam Gods, dan hoor je als het ware de stemmen Gods om op Christus te zien. Dat is allemaal Gods werk. Want door zijn stem staan ze op uit hun zondegraf. En dan zien ze op de Heer Jezus Christus met al zijn lijden en littekeningen en graveerselen. Gij zult de koning zien in zijn schoonheid in een vergelegen land, want de Heere zegt: ik heb mijn zoon uit Egypte geroepen. Die reis door de woestijn, die heeft Christus als borg afgelegd U zal zeggen, ja, dat volk Israël reisde toch veel eerder door de woestijn dan Christus uit Egypte is teruggekeerd met Jozef en Maria. Ja, daar maak ik toch ook wel een dodelijke vergissing van. Want het werk Gods is van eeuwigheid. Dat heeft niks te maken met tijdsbestekken. De Heer Jezus Christus is veel later als dit plaatsvond geboren in de stal van Bethlehem. En toen moesten ze naar Egypte vluchten, maar dat is allemaal borgtochtelijk geweest. En met terugwerkende kracht. Met terugwerkende kracht. Want Christus is van eeuwigheid gekruisigd geweest. Hij moest in de tijd dat wel ondergaan. Want die publieke bewijsvoering dat Christus uit de doden is opgestaan, dat moest allemaal geschieden om aan zijn verdiensten eeuwige waardij te geven. Oh ja. Dat ook zelfs de heidenen daarvan getuigenis gaven. Jawel, deze was Gods zoon. En Mozes maakte een koperen slang en stelde ze op een stang. En het geschiedde als de slang iemand beet, zo zag hij, tenminste, diegene die aan dat bevel Gods gehoor gaven, dat klinkt wel Arminiaans natuurlijk, maar dat was natuurlijk ook Gods werk. Maar van nature kijkt iedereen de andere kant op. Kijkt iedereen de andere kant op en keren ze de kruisheuvel Golgotha in geestelijke zin de rug toe. Dat is ons bestaan. Dat is ons bestaan. Wij moeten niks hebben van die verhoogde Christus. Nou, we willen ons eigen leven leiden. Niemands knecht, niemands onderwerping. Maar juist die onderwerping aan Christus geeft rust. En zo hij de koperen slang zag, aanzag, zo bleef hij levend. En dan werd hij ook genezen van dat gif in zijn lichaam. Want door de slangen gebeten op die opstand. Je moet het verband zien. Die kinderen Israëls die werden massaal door die slangen gebeten. Want dat was de straf over die opstand. Dat ze dat manna in discrediet brachten. Dat ze de gave Gods lasterden. Je leest er snel overheen, hè, door de slangen gebeten. Ten eerste is dat ons al het beeld. En dan is het ook noodzakelijk dat je weet hoe je daarvan genezen kan. Hier een letterlijke genezing. Mozes moest die slang oprichten, zodat door de slangen gebetenen op die slangen zagen en in het leven bleven en daarvan genezen zouden. Dus dat gif, het ziet ook op de werking der wet. Want als het gebod komt, dan is de zonde wederlevend geworden. Dat werkt net als slangengif. Het trekt door heel je lichaam. Die bediening des doods, het trekt door je leden. En de enige genezing is om door de dood het leven uit Gods hand te ontvangen. Na de dood is het leven mij bereid. Ja, dat ziet dan op de lichamelijke dood, maar ook op de geestelijke dood. Daar is geen andere weg dan het leven verliezen onder de wet, door de wet. En dat is een leven in de dood. Dat is een leven in de dood. En als die wet die slangenbeet geeft, dat trekt door heel je leden. En er is geen slangenbezweer tegen opgewassen. Dat is ook de dood des Heren verkondigen. De dood des Heren verkondigen, dat is niet zonder de wet. Nou, want hij heeft die dood aanvaard. Hij heeft zijn leven gegeven. Hij heeft zijn leven overgegeven tot in de dood. Hij was de Vader getrouwd tot de dood. En als we dat niet alleen overdenken, maar ook herkauwen gelijk de reine dieren des velds. Wat gaat Gods woord dan blinken? Dat instrumentgeluid van Gods woord, laat ik het maar eens zo zeggen. Dan zijn de psalmen Davids die beginnen geluid te geven in je ziel. En dat geldt voor heel Gods woord. Dat wordt een, ja, en de lofzang gezongen hebbende. Ik bedoel te zeggen, dat gaat dan in je hart leven. De levende, die zullen u loven. Door datzelfde levende woord, want Gods woord is altijd een levend woord. Zit je nou Gods woord te lezen als een verhaal, als een boek, als een dode geschiedenis? Het is heilsgeschiedenis, ook wat hier geschreven staat. Ook wat van Elia geschreven staat onder die jeneverboom. Dat is allemaal heilsgeschiedenis. Daar zitten zoveel typen in van Christus, anders had de Heer dat wel niet tot de Bijbel gevoegd. Alles wat in Gods woord geschreven staat is heilsgeschiedenis. Dat getuigt van Jezus Christus en die gekruisigd zoals tot de Emma Schummers is gezegd dat Mozes en de profeten, die zijn het die van mij getuigen. En als we daar alleen maar een verhaal in zien en een lering in zien, en ja, daar hebben we veel van geleerd. Die mensen heb ik ook al gehoord. Ja, van een bepaalde toon, daar hebben we veel van geleerd. En als je dan de vraag stelt, nou vertel eens, wat heb je er allemaal geleerd? En dan stond de wagen gelijk stil. Al die vrome praat, dat is ook de naam des Heren lasteren. Daar wordt de naam des Heren mee gelasterd. Ze hebben geen bewijs voor hun vruchten. Dat is een ontzetting. Maar dat gold voor Elia niet, hoewel op zijn prediking zich de mensen niet bekeerden. Hij had vruchten. In de overwinning van die Baalpriesters, noem ik maar één ding. Want hij beval ook het vuur van de hemel. En 2 bataljon soldaten werden erdoor gedood. Als je dat niet ziet in het kader van de overwinning des geloofs, dan heb je geen geloof. Dan weet je niet wat de overwinning zijn. Dan weet je ook niet wat de krijg des Heren is. Dat zei zelfs Saul tot David, voer de krijg des Heren. Hij deed het zelf niet, maar hij zei het wel tot David. En die deed het wel. Die deed het wel. Ja, dat is menselijk uitgesproken, maar David werd aangedreven door de Heilige Geest. En zijn strijd was niet vleeselijk, maar geestelijk, want hij kon de gezalfde des Heren niet doden. De Heere gaf hem als het ware de gelegenheid. Dat was voor David ook een beproeving. Maar hij vergreep zijn eigen er niet aan. Nee. Dat kon hij in Gods handen leggen. God heeft met het geslacht van Saul afgerekend. Behalve met Mefibozet. En dat was omdat David een belofte had gedaan. Dat hij nog uit het nageslacht van Saul en zich zou ontfermen. Dus Mozes maakte een koperen slang, een vurige slang. Koper, nogmaals gezegd, in het schitteren van het zonlicht was het gelijk een vurige slang op een stang. En het geschied als een slang iemand beet. En die gebetene zag op die koperen slang. Hij bleef levend en hij, het staat hier heel kortelijk beschreven, maar daar werd je dan ook van genezen. Want als je door een slang gebeten bent, dan raakt hij verlamd. Ik zag het ook aan die hond van mij. Hij werd helemaal lam. Hij verlamde helemaal en hij trilde nog wat. En als ik de Heer niet gebeden had, dan had die hond gestorven. Ja. Alles moest sterven. Mensen die moest sterven. Ja. Dat hebben we ingeroepen door de val in Adam. En heel de dierenwereld die moet ook om onze zonde lijden. Want in het paradijs hoefden we niet te vissen. In het paradijs hoefden we geen herten te schieten om vlees te krijgen. Nee, dat kwam alles voort uit de hand des Heren. En mens zou eten het kruid des velds en de vruchten der bomen. We hadden heel geen vis en we hadden heel geen vlees nodig. Want eigenlijk in het paradijs, in de staat der rechtheid, was een mens een vegetariër. En zo was ook Daniel aan het hof, het Babylonische hof, van het veld gevoed werd. En ze zagen er beter uit als al die Babyloniërs, ja, die vlees en vis eten. Ik zeg niet dat dat verkeerd is. Petrus moest ook op het veld des Heren naar de zee gaan en vis vangen, om een stater uit zijn bek te plukken voor tempelbelasting. Dus dat is niet verkeerd. Je hebt natuurlijk ook van die mensen die gaan heel overdreven. Je hebt zelfs een partij voor de dieren en die gaan zo overdreven met dieren om, en dat je zelfs een insect in een hokje moet doen om een, als het ware, het eeuwige leven te leven. Nou, dat is niet Gods bedoeling, nee. Want de dierenwereld stond in het paradijs al onder de regering van Adam. Hij was koning over de dieren. Niet de leeuw, hij, Adam, had de Heere gesteld als koning over de dieren. Maar na de val staat nog steeds die dierenwereld de mens tot beschikking, in de zin om je eruit te voeden. En daar kunnen we natuurlijk nog veel meer bij halen. Dat ook Esau, die was een jager. En Isaac, hij bediende zijn vader Isaac naar het vlees. Want Isaac had Esau lief om zijn jachtbraad, om zijn wildbraad. Jacob, die was geen jager. Die vertoefde liever bij zijn moeder in de tent. Jacob was oprecht. Dat heeft ook niks met zijn zaligheid te maken. Hij was oprecht. Een eerlijk man, zo is je in de wereld. Ik heb ze bij hopen, heb ik ze gekend en nog. In de wereld heb je soms oprechte mensen, oprecht van geest. Die zullen je niet licht bedriegen. Als je in de autohandel 1 keer je ja in nee veranderde, dan kon je nog geen auto meer kwijt. Dan gooide ze er allemaal uit. Dus in die wereld is ook een bepaalde eerlijkheid, tenminste in mijn dagen, nog te vinden. Ja, we leven nu in de wereld van leugen en bedrog. Maar daar kan Gods volk niet meer leven. Die kunnen absoluut niet meer leven van leugen en bedrog. En er zijn nog steeds in horizontale zin oprechte mensen in de wereld te vinden. In de horizontale betekenis van het woord. Het heeft niks met zaligheid te maken, helemaal niks. Ik heb al gezegd, elk mens heeft nog een sprekend geweten en een ingeschapen godskennis. En daaruit vloeit voort, ik heb het wel bij die heidense himbas gezien, als hij dan van de wraak gods over de zonde spreekt, dan slaat de schrik in hun ogen. Nou, dat is nog een heel goed teken hoor. Tegenwoordig komen ze hier in het Westen nergens meer onder de indruk, want als er een wereldoorlog 3 dreigt, dan gaan ze rustig nog een vakantie boeken. En ze doen net of de neus bloedt. Nou, daar zou je achterkomen. Daar zou je achterkomen. Al gespot met God, daar gaat de Heer bloedig straffen. Daar zou je achterkomen. Als je je niet bekeert. Want de Heer geeft nog waarschuwingen. En de mens krijgt 2 of 3 waarschuwingen in zijn leven. En als dat niks uitwerkt. De Heer kijkt er echt naar hoor. De Heer kijkt er echt naar. Hij verwacht niks van de mens hoor. Je moet nou echt niet denken. Als er geschreven staat van Christus. En hij verbaasde zich over het ongeloof van Capernaum, Bethsaida. Dan verbaasde hij, daar heeft hij op de vloek over uitgesproken. Over al dat ongeloof. Maar het is Christus niet tegengevallen. Nee, dat ken je niet. Als God kun je niks tegenvallen. Maar hij heeft zijn eigen er wel over vergramd. En hij verwonderde zich over hun ongeloof. Nou, dat is het referendum in onze dagen. Bethsaida, Gorazin. En dan legt de vloek op. Nog zwaarder dan op Sodom. Want mijn volk. Zegt de Heer, bedrijven zonder die erger zijn dan zo. Als je dat vacuüm gaat verpakken, celibateren, reformatoriseren. En je reikt ook Rome de hand, dat doen die dominees. Ik heb het bewezen weer met Opperhof. Die reikt Rome de hand door te beweren dat je voor de paus. Die de zonde bedrijft tot de dood mag bidden. Dit zijn wel gruwelstukken. Daar is de maffia, de wereldse maffia, niks bij. Zo gruwelijk. En dit was ook een gruwelijke zonde. Want hier is geen brood, ook geen water. En onze ziel walgt over dit lichte brood dat ze uit Gods hand ontvingen. Ze walgen van Christus. Dat staat hier eigenlijk. Want Christus is het levende brood dat uit de hemel is nedergedaald. Daar kun je er niet van scheiden van deze rebellie tegen God. Nou, absoluut niet. Want het evangelie klinkt licht in de oren van de hypocrieten. Die willen altijd gewicht leggen in een zaak. Er is natuurlijk veel gezegd, die zware kerken. Maar ze wegen het gewicht Gods niet. Want leg ze maar in de weegschaal Gods, dan zal het klinken, gebogen, gewogen, te licht bevonden. Meneer, tekel u verzinden, staat op alle kerkwanden geschreven. En van nature op ons aller voorhoofd. Meneer, tekel u verzinden. We zijn zo licht als op en Gods ware volk is ook zo licht als op. Maar ik heb gezegd, als de Heer ergens gewicht in legt. En dat is ten eerste in zijn woord. Oh, dat achten ze dierbaar. Dat achten ze dierbaar. Maar niet van zichzelf. Gods volk is een door de Heilige Geest bewerkt volk. Je kent het niet meer buiten de Heilige Geest tel. Geef me Jezus of ik sterf. Want buiten Jezus is geen leven, maar een eeuwig zielsverderf. Maar dat geldt ook voor de inwoner van de Heilige Geest. Onderzoek je eigen naam. Want de dwaze maagden hebben ook van Christus getuigd. Ook van het licht. Die hebben ook licht uitgegeven. Maar ze misten de inwoning van de Heilige Geest. Dus ja, dat moet wel beproefd worden. Dat moet in het leven van de kerk wel beproefd worden. En dan krijg ik medegetuigenis. Deze geest getuigt met onze geest dat we kinderen God zijn. En wie door de geest Gods geleid wordt, die zijn kinderen Gods. En als je die leiding mist, en je wordt nooit gewaar. Ga ik mijn rechterhand gevat, je zult me leiden door uw raad. Ik begrijp niet dat je het erin uit kan houden. Dan moet je toch van verzekerd zijn. En dat komt helemaal tot uitdrukking als Gods volk wordt verzegeld met de Heilige Geest. Ja, nou dat is Pinksteren. Dat is Pinksteren. En Pasen en Pinksteren valt niet altijd op één dag. Nee, ook niet in het leven der genade. Bethel en Peniel vallen niet op één dag. Kan, de Heer kan het, maar meestal is het niet zo. Nee, er ligt nog een nadere weg. Heb niks met zalig worden te maken in die zin dat Bethel nog niet genoeg is. Nou, absoluut. Met Bethel kun je naar de hemel, met Christus, met de openbaring van Christus aan je ziel. Ja, dan kun je elke dag sterven. Als de Heer je oproept, hij roept de meeste op in het kader van de openbaring van Bethel. Maar als je Gods woord moet verkondigen, dan is er nog een nadere weg nodig om met de Heilige Geest verzegeld te worden. Om de gave der profetie te hebben. En daar ga je niet mee etaleren, maar dat leert wel duidelijk Gods woord. Dat kon Elia ook, die kon dingen voorzeggen. Ja, zegt hij tegen Elisa, de Heer heeft me naar Bethel geroepen. Hoe wist hij dat? Bij de God vandaan. Bij God vandaan. En het ging steeds verder over de Jordaan. En Elisa bleef maar zeggen, ik zal u niet verlaten, ik zal u volgen. Nou, daar heb je wat aan. Dat zijn nou echte broeders. Een broeder wordt in benauwdheid geboren, een vriend hebt de alle tijden lief. Ja, daarom heb ik die boeken van de mariniers, van de lieve wevers geschreven, om nou eens uit te tekenen wat ware vriendschap is. Je kunt het in Gods woord in de eerste plaats vinden. Maar ook in het gewone leven, nou dat is bijna helemaal verdwenen. Bijna helemaal verdwenen. De broederschap is weg. Ja, dat bedoel ik ook echt. Paulus moest er zelfs van klagen, ze hebben me alle verlaten. Maar de Heer heeft me bijgestaan, want zelfs de apostelen hebben hem verlaten. Paulus kwam alleen te staan toen hij naar Rome moest. En er staat van Silas geschreven dat hij Paulus nooit heeft verlaten. Maar van Petrus staat er wel, is wel bekend. En dat werd door een engel tegengehouden. In de apocryfe boeken staat dat bijvoorbeeld geschreven. En de apocryfe boeken zijn wel niet geïnspireerd, maar dat is allemaal wel ware geschiedenis. Als je nou de kerkgeschiedenis leest van een bepaalde schrijver, noem maar Rover, die heeft de kerkgeschiedenis geschreven, zeg je toch ook niet, dat is allemaal leugen en bedrog, dat zeg je toch ook niet. Nou, en dat geldt voor de apocryfe boeken ook. Je mag het niet beschouwen als Gods woord, maar het is geen leugen en bedrog. Nee. Dus dat moeten we goed verstaan. Als we dan deze geschiedenis lezen, dan lees je je eigen verhaal erin, dan lees je je eigen biografie erin. Maar als je een kind van God mag zijn, dan weet je wat dat is om op die koperen slang te zien, om op Christus te zien en om het leven te ontvangen in zijn naam. We zullen er eens van zingen. En wel van de verse 24 en 25, want dat was God met hen begaan. Hij zag hun angst en tranen aan en hun hatere verwoedheid. Hij dacht aan zijn gestaaf verbond. Hij had berouw naar al zijn goedheid, meedogenheid met Israëls bond. En het 25ste vers, 24 en 25 van Psalm 6.
zegt hij duidelijk in 1 Korinthe 10, het eerste gedeelte, dat hij deze pericoop uit nummer 21 als voorbeeld neemt. En laat ons Christus niet verzoeken, gelijk ook sommigen van hen verzocht hebben en werden van de slangen vernield. Dus dan haalt Paulus letterlijk deze pericoop van de slangen gebetenen, haalt hij aan in het Nieuwe Testament als waarschuwing, als blijvende waarschuwing, ook in de Nieuwtestamentische tijd van kracht tot aan de verleiding der wereld. En murmureert niet, gelijk ook sommigen van hen gemurmureerd hebben en werden vernield van de verderver. Dus dat blijft recht overeind staan. Dat is niet een pericoop waarvan we de bladzijde omslaan en dan is het verleden tijd. Nee. Nee, dat is opnieuw testamentisch ten volle geldig. En daarom moet er ook net zoveel uit het Oude Testament gepredikt worden als uit het Nieuwe Testament. Daar moet wel een soort balans in zitten. De dominees die altijd preken uit het Nieuwe Testament, er is wel iets mis mee. Er is wel iets mis mee. En dominees die altijd preken uit het Oude Testament, ja, dat kennen ook niet. Predik de volle raad Gods. En als alleen Christus als het lam Gods gepredikt wordt met woorden, dan wordt niet de Christus in schriften gepreekt, want dan preek je ook de leeuw uit Juda's stam, die vanwege de ijver van Gods huis verteerd werd. Als je dat gaat scheiden, het lam Gods en de leeuw uit Juda's stam, dan heb je een valse prediking. Dan predik je niet de volle raad Gods, dan preek je niet de Christus in schriften. Want Christus is in de eerste plaats door de Vader gezonden om de rechten van zijn Vader te vervullen, om die te verheerlijken, de deugde Gods. Dat was zijn eten en drinken om de wille Gods te doen. En ook om het volk te verlossen uit de heerschappij des doods en des duivels. Want hij is naar deze wereld gezonden om te zoeken en zalig te maken dat verloren was. Hij kwam in de eerste plaats om de rechten van zijn Vader te verheerlijken. Want in zijn vervulling van de wet Gods, daar werd de Vader grotelijks in vereerlijkt in de eerste plaats. Niet dat de wet geschonden kan worden. God kan niet geschonden worden. Nee, maar de wet kan wel overtreden worden. En de overtreders zullen gestraft worden. Gelijk ook gesproken is uit de mond Gods ten dag als je daarvan eet, zult je de dood sterven. En dat keert hier weer, want die paradijszonde is een repeterende zonde. Dit zeer lichte brood, daar walgt onze ziel van. En dat werd beloond met een zwerm giftige slangen. En die slangen die beten, daar worden de mensen van verlamd. Ze lagen allemaal lam en naar de lucht te gapen of met haar hoofd in het zand. Zo moet je het voorstellen, een giftige slangenbeet. Dat gif gaat door heel je lichaam. En dat ziet op de, in geestelijke zin ook op de verlammende werking van de dodelijke bediening van de wet. Dan komen mensen wel achter dat die dood is in zonde en misdaden. En als hij terecht toe mag vallen, dat is wel een wonder. Maar wij moeten het recht God zo lief krijgen als onder het heilige recht. Want het is een heilig recht. De ziel er niet meer vecht, maar billig zonderloopt. Wat haar ook overkomt. Verheerlijkend haar God. Want eeuwig zij God, dan is het besloten. Verloren, verloren, voor eeuwig verloren. En als dan Christus tussen beiden treedt, dat is wel noodzakelijk te kennen. Dat mag je wel zeggen. Ja, Hanna had er hellevaart gemaakt, maar toen trad Christus tussen beiden. En die heeft haar uit haar helle bestaan opgericht. En toen klonk de lofzang uit haar mond, uit haar hart en mond. De Heer is recht in al zijn weg en werk. Zijn goedheid kent in het gans heelal en perk. Dan wordt ook Gods lof bezongen. En daaruit volgt die mij eren zal ik eren. Dat kun je zelf niet aan elkaar breien. Nou, dat is 100% Gods werk. En dan vervult hij je leven met zijn eer. Dat bestaat niet alleen uit woorden, want het koninkrijk Gods is niet gelegen in woorden, maar in kracht. En niet die daar zegt, maar die daar doet, is de wil des hemelse Vaders. Het heeft niks met het doen der wetten te maken, het heeft niks met een aan de slagregel te maken, het heeft er allemaal niks mee te maken, want de mens die gaat er overal de verkeerde kant mee op, behalve de goede. Op het hof die beweerde ook nog, ja, ik wil Christus gelijkvormig zijn, dus dan noem ik Judas ook maar een vriend, want dat deed de Heer Jezus ook en ik durf daar niet van af te wijken. En van die vriend zegt Christus, en één uit u is een duivel. Dus die vriend was een duivel, dat zegt Christus zelf.
Dus als je Christus daarin niet gelijkvormig wil zijn, dan ben je Christus niet in de gelijkvormig. Want dan moet je ook die geesten, de duivelen, onderscheiden. Dan moet je tegenpreken. En dan moet je het oordeel van Gods woord daarover leggen. Want die kwaad met kwaad bestrijden, Paulus zegt, hun verdoemenis is rechtvaardig. Dat sprak hij open en bloot uit. En daar valt de SGP onder, daar valt de RD onder, daar vallen die RD-kerken onder. En die SGP-kerken, die SGP-dominees, die vallen er allemaal onder dat oordeel. Want ze willen het beter weten dan God. Dat zegt Opperhof ook. We moeten het niet beter willen weten dan God. En dan zit die Gods woord te fileren en te vervalsen op een onvoorstelbare wijze. En dan ben je professor in de Godgeleerdheid. God geeft er geen cent voor. De discipelen hadden geen theologische school te lopen. Die waren van Christus zelf onderwezen. Whiteveld zegt, ik hoef de institutie van Calvijn niet te lezen, want ik heb het van Christus zelf geleerd. Maar als dat niet waar is. Ze noemde Huntington de wandelende Bijbel. Mensen. Als je nou die dominees is ernaast legt. Dan zijn dat wandelende leugenaars. Die J. Belder die zegt, ja, hoe is het toch kunnen te gebeuren dat we de agressor Poetin hebben onderschat? Nou man, je hebt er nog geen 1% kijk op wat er aan de hand is. Dit zijn de Belials binnen de Reformkerk. Die Belder, die J. Belder, is een Belialsman. Hij promoot de klimaathuis. Hij promoot de nazi-donortafel. Dat wordt door die mensen allemaal gepromoot. En door AW Zondag worden al die topcriminelen, zoals Bill Gates, die er letterlijk op uit is, dat weet nog wel een kind te vertellen, in depopulatie van 80% van de wereldbevolking. En die worden neergezet als filantropen. Nou mensen, er gaat geen mond over open, maar dat komt God te bezoeken met bloedoordeel, dat zou ik je wel vertellen. Als je je mond kan houden over al die roepende ongerechtigheid, dan rekent God het je aan alsof hij het gedaan hebt. Als je daarover kan zwijgen. En dat gaat niet met het zwaard van Peter. Nogmaals, daar waarschuw ik ook ernstig voor. Je moet niet met helle verdoemenis slingeren. Je moet niet met het zwaard van Petrus erop uitgaan. Dan doe je het ook allemaal zelf. En dat heeft geen cent waarde. Nee. Door de Heilige Geest gedreven. Dat is echt het criterium. Niet door kracht, maar door geweld. Heel de wereld wordt geregeerd door de gebeden der heiligen. Ten eerste door de hoge priesterlijke voorbidding van Christus. Maar daar stelt hij zijn kinderen toe in staat. Hij stelde Elia in staat om door de kracht van de Heilige Geest al die Baalpriesters, 450 in getal, om te brengen. En Achab stond erbij. Hij dorst geen hand uit te steken. Want dan zal God al die vijanden verlammen. Als je daar niks van kent en je zegt, ja, heel de wereld en dit en dat. En ondertussen zit jij over en boven te verheffen met je arme ik. Weg ik, hij. De Heer gaat zijn kerk in alles voor. Hij is ook ten hemel gevaren om zijn kerk daarin voor te gaan. Want hij heeft ze medegezet in de hemel. Ja, en hij heeft de lofzang gezongen. De Heer heeft alles voor zijn kerk bereid. Alles is waar, klaar en zeker in hem. Komt, want alle dingen zijn gereed. Roep uit de keel en zwijg niet. Als je nou een Heer toebehoort, zou je dat niet laten klinken? Zij je zijn rechten niet verdedigen? Zij je zijn property niet bewaken? Wat ben je dan voor een laf iemand? En als de Heere nou je herder is, zij je dan hem niet de eer gunnen? Zij je dan zijn kroonrechten niet verheerlijken? Zijn rechten en zijn deugden? Dan moet hij ook de eer hebben. En dan moet de democratie overboord. Dan moet de democratie overboord. Meeste stemmen gelden. Dat is de godslasterlijke beweging die er bestaat. En zo zijn de kerken geworden. Daarom zijn ze ook afvallig geworden. Er is geen wederkeer, want ze houden alle afgoden in stand. Het zijn Belialskerken. Net als Nabal. Dat is een Belialsman. Ja, en de Heer haalde Abigail eruit. Die mocht vrouw worden, bruid worden van die meerdere David. Ja, dat is onvoorstelbaar. Hè? De Heer plukt ze er overal uit. Hij weet het ook feilloos waar zijn kerk zich bevindt. En hij weet ook feilloos, weet hij die hoofden op te heffen om op die koperen slang te zien om op nieuwtestamentisch te verstaan, om op Christus te zien. Gij heft mij het hoofd omhoog en gij doet me uw gunst aanschouwen. Als ik daar iets van ondervonden heb, hier aan de tafel des Heren, dan kun je er weer 40 dagen en 40 nachten tegen. En dan moet het weer vervest worden. Zit je er om verlegen? Soms is Gods volk een dag later weer, zit je er om verlegen. Heren, mag ik het nog eens een keer horen? Mag ik nog eens een keer uw gunst aanschouwen? Want, en dan klinkt het wederzijds, hè, want... Dan zegt de bruidegom op tot de bruid, laat me uw stem eens horen, want uw stem is lieflijk. De Heer hoort gaan zijn volk aan zijn troon, hun zaken, en vertel hun zaken. Dat moeten Godszaken zijn, dat heb u wel vanmorgen gehoord. Hè? Elia was totaal niet meer met zichzelf bezig. Hij zegt, het is nou afgelopen, Heer, neem me maar weg, want ik ben gewoon een staal in de rug. Ik heb geen vrucht opgeleverd. Zie ik nou dat hun werken met hen volgen? Elia had het. Hij verhaalde het wel, ja. Maar die 450 Baalpriesters, die overwinning daarop, die schreef hij niet op zijn naam. Die schreef hij niet op zijn account. Dan kon hij allemaal de Heer toeschrijven en dan ben je het morgen alweer vergeten. Die overwinningen die je behaald hebt, omdat je dat schuldig bent te doen, dat ga je toch niet optellen? Daar ga je toch geen rekenmachine bij halen? Maar die zullen in God kloeke daden doen. En dan zou je ook zijn wederpartijders vertreden. Amen. Heren, wat een heerlijk werk is dat. Ik heb ze in de naam des Heren verhouden. Dat is het leven van Simpson, maar ook van die meerdere Simpson. En dan ligt daarvan een stukken voor de ark. Dat daarmee zwanger mochten zijn. Om die Filistijnse vijanden, die valse Joden, te ontronen. En dat geschiet door het gebed, niet door kracht, nog door geweld. Maar door mijn geest zal het geschieden. Heer, geef ons toch de krediet op. Op u. Want dan zullen we in uw kloeke daden doen. En onze wederpartijders vertreden. Gedenk uw volk wereldwijd. Om Jezus wil het amen. Gemeente, nog zingen van dat laatste zangvers. En van Psalm 106. Geloofd zij Israëls grote God. Zijn gunst schenk ons dit heilgenot, zo zullen wij zijn goedheid danken wat er verder volgt. In dat 26e zangvers van Psalm 106. De Heere verheffe zijn aangezicht over u en geef u vrede. Amen.